Hey Google, wie is Dan Pallotta?
Daniel M. Pallotta is een Amerikaanse ondernemer, auteur en humanitair activist. Hij is vooral bekend om zijn betrokkenheid bij meerdaagse liefdadigheidsevenementen met de lange afstandswandelingen voor borstkanker van 3 dagen, AIDS-Rides fietstochten en Out of the Darkness avondwandelingen voor zelfmoordpreventie.
AIDS-Rides fietstochten? Daarmee bedoelde mijn Google-assistente denk ik te zeggen AIDS-Rides fietstochten, maar dat terzijde. In de zomer van 2020 stuurde Frits mij een filmpje met een TED-talk van Dan Pallotta. Ik noemde hem al even aan het einde van de vorige aflevering en misschien heb je zijn betreffende verhaal, The Way We Think About Charity Is Dead Wrong, zelfs wel even kunnen bekijken. Zo niet, echt een aanrader dus.
I want to talk about social innovation and social entrepreneurship.
Pallotta was een succesvolle fondsenwerver voor verschillende grote Amerikaanse non-profit organisaties. Maar hij kwam van de ene op de andere dag in een nogal kwaad daglicht te staan, omdat men opeens er helemaal uit was dat te veel van het opgehaalde geld aan kosten voor de organisatie opging, in plaats van dat het echt bij het goede doel terecht kwam. Met een behoorlijk escalerend negatieve media-hype tot gevolg. En zelfs het bijna te zielen gaan van de organisatie. In zijn betoog vergelijkt Pallotta de bedrijfsvoering van succesvolle non-profit organisaties met die van bedrijven met winstoogmerk. En met enige ironie legt hij dan vervolgens bloot hoe we geneigd zijn alle kosten die non-profit organisaties maken met heel veel argwaan te bekijken. Denk dan bijvoorbeeld aan overheadkosten. Hè, dingen zoals huur voor het gebouw, administratieafdeling, verwarming, stroom, dat soort dingen. Of marketingkosten, hè, zoals bijvoorbeeld een reclamecampagne om geld binnen te halen. Ondernemerschap, hè, met een klein beetje risico durven investeren in groei. En het aantrekken van talent. Hè? Gewoon goed management neerzetten met bijbehorend prijskaartje. Bij bedrijven met winstoogmerk mag dat allemaal best wat kosten. Dat vinden we allemaal. Althans, de meeste van ons. In de non-profit hoek vinden we dat maar moeilijk. En Pallotta legt ons uit hoe irrationeel dat eigenlijk is.
We have a visceral reaction to the idea that anyone would make very much money helping other people. Interesting that we don't have a visceral reaction to the notion that people would make a lot of money not helping other people. You know, you want to make $50 million selling violent video games to kids, go for it. We'll put you on the cover of Wired magazine, but you want to make $500,000 trying to cure kids of malaria and you're considered a parasite yourself.
Ja, dat is inderdaad een beetje gek. Zo vanzelfsprekend als we de bedrijfsvoering van commercieel succesvolle bedrijven vinden, zoveel moeite hebben we er blijkbaar mee waar het gaat om non-profit organisaties.
Business Week did a survey, looked at the compensation packages for MBAs 10 years out of business school. And the median compensation for a Stanford MBA with bonus at the age of 38 was $400,000. Meanwhile, for the same year, the average salary for the CEO of a $5 million plus medical charity in the US was $232,000, and for a hunger charity, $84,000. Now, there's no way you're going to get a lot of people with $400,000 talent to make a $316,000 sacrifice every year to become the CEO of a hunger charity. Some people say, well, that's just because those MBA types are greedy. Not necessarily. They might be smart. It's cheaper for that person to donate $100,000 every year to the hunger charity, save $50,000 on their taxes, so still be roughly $270,000 a year ahead of the game, now be called a philanthropist because they donated $100,000 to charity, probably sit on the board of the hunger charity, indeed probably supervise the poor SOB who decided to become the CEO of the hunger charity, and have a lifetime of this kind of power and influence and popular praise still ahead of them.
Ik moet toegeven, bij iedere euro die ik schenk zie ik natuurlijk ook het liefst dat mijn bijdragen voor de volle 100% worden geconfronteerd in visnetten, waterputten, medisch onderzoek of wat het goede doel ook is wat ik steun. Daar mag liefst niets of niemand aan kosten tussen zitten, want ik geef toch ook belangeloos? Maar dat idee van belangeloos geven maakt het ook wel weer ingewikkeld, omdat ik met mijn verwachting de hele vervolgketen een beetje gijzel. Joep van het Hek werd ooit gevraagd door een grote club medisch specialisten of die een keer gratis voor ze wou optreden. He, ze zouden dan natuurlijk gewoon voor hun kaartje betalen, maar de opbrengst zou naar het goede doel gaan. En of Joep dat ook een mooi idee vond? Nou, die concludeerde natuurlijk zeer terecht dat hij dus gewoon die avond moest werken. En dat de heren medici, die zouden samen lekker een avondje uit hebben en met een heel goed gevoel over zichzelf naar huis gaan. Hij rekende het clubje daarom voor dat als hij de opbrengst van zijn kaartverkoop voor 1 avond optreden zou weggeven aan het goede doel, dit zou neerkomen met zo'n 200 optredens per jaar op ongeveer 0,5% van zijn jaarinkomen. Dus dat het wel zo ver zou zijn als deze heren voor de betreffende avond dan tenminste hetzelfde gebaar zouden maken. Oftewel meedoen met 0,5% van hun jaarinkomen. Nou, een specialist met een jaarinkomen van zeg 2 ton, dat zou dan dus neerkomen op 1000 piek voor een entreekaartje. Nou, niet geheel onverwacht, daar haakten ze dus op af. Dat tegenvoorstel van Joep was natuurlijk heel redelijk en de reactie van de specialisten nogal mager. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat ik dezelfde denkfout had gemaakt. Een denkfout van hetzelfde kaliber als wat Palotta me voor de voeten geworpen heeft. Dat de bedrijfsvoering van een bedrijf zonder winstoogmerk prima hetzelfde kan zijn als dat van een bedrijf met winstoogmerk. Verreweg het meeste van het geld dat ik uitgeef gaat uiteindelijk naar bedrijven met winstoogmerk. Dingen als boodschappen, de auto, de kosten die daarbij horen, allerlei verzekeringen, de hypotheek, pensioenpremies, noem maar op. Dit zonder dat ik ooit de kosten die de verschillende bedrijven die daarachter zitten maken ter discussie stel. Dit zijn allemaal bedrijven die ook investeren in hun groei. Die duurbetaalde directies hebben, die heel veel managementlagen hebben. Flinke overheadkosten, mooie, dure gebouwen en de grootste reclamecampagnes. Maar ook over het algemeen bedrijven die allemaal goed renderen. Voor de aandeelhouders misschien, maar renderen dat doen ze. En dat zijn rendementen waar non-profit organisaties soms alleen maar van kunnen dromen. Palotta is ervan overtuigd dat de wereld er een stuk beter uit zou zien als de non-profit sector de ruimte zou krijgen zichzelf te organiseren als de profit sector.
Nou mensen,
zullen we doen?
Echt, ik ga jullie eerst even nog voor elkaar, voordat je hem ziet, geef elkaar een waanzinnig applaus dat je dit hebt bereikt. Je weet nog niet wat, maar dit is echt te gek. Zoiets absurds heb ik weinig gezien. Jullie weten wat ik in Frankrijk zei. Er moet nog wel even wat opgehaald worden. Nou, dat is gebeurd.
We gaan het doen, Johan. Gaan
we. 1.
2.
Dan gaat hij naar Michel.
1. 3. 2.
32.
1.
Daar gaat hij.
0.
32 miljoen. 231.000. 7,47 en 35 cent. Die 35 cent doet het hem.
Ja, deze wat rommelige bekendmaking van het eindbedrag dat bij elkaar was gefietst voor het KWF met Alpe d'Huzès in 2012. Dat bleek helaas ook een voorbode van een net zo rommelige PR-rel die niet heel veel later volgde. Maar ik schakel eerst even terug naar mijn eigen drijfveren om in de tijd mee te doen met de Alpe d'Huzès in 2012, want ik was erbij. Ik herinner me nog heel goed dat het non-strijkstokbeleid van de Alpe d'Huzès, dat is dan 6 keer de Alpe d'Huzès op fietsen voor het KWF, minder tijd echt enorm motiveerde om mee te doen. En anderen daarbij ook over te halen om dat financieel dan te ondersteunen, want dat was het concept. Hoe erg ik netwerkmarketing, het bedelen bij vrienden en kennissen ook vond. En nog steeds vind trouwens. Nou, 6 keer die berg op, dat heb ik uiteindelijk helemaal niet gehaald. Maar goed, ik was toch heel erg tevreden met wat ik met 4 keer omhoog naar binnen had geharkt en hoe dat geld dan direct in onderzoek naar kanker gepompt zou worden. Het belangeloze hiervoor inzetten, dat 100% strijkstokvrij werken, dat zag je op alle niveaus terug. Van dames die de hele week de place voor al die duizenden mensen vrolijk verkleed en wel schoonhielden, tot een ongelooflijk leger aan motoragenten die vakantie hadden opgenomen om op hun eigen motor alles op de berg in goede banen te leiden. Nou, toen bleek dat een deel van de opbrengsten toch ook in het betalen van professionals ging zitten. En die moesten bepalen welk kankeronderzoek dan precies aanspraak konden maken op die gelden die wij bij elkaar gefietst hadden. Nou, dat was toch wel even een beetje een anticlimax. Vooral omdat dit bedrijf van een van de initiatiefnemers van de Alpe d'Huzès was. En zich ook best wel royaal liet betalen voor al die adviezen. Maar mede dankzij Palotta kom ik er nu ook achter dat, hoe rommelig het ook ging allemaal, ook voor Alpe d'Huzès geldt dat professionals inzetten een manier kan zijn, een noodzaak misschien zelfs, om zeker te weten dat het geld bij het kansrijkste onderzoek naar kanker terechtkomt. En om zo maximaal rendement op mijn met bloed, zweet en tranen bij elkaar gefietste KWF-euro's te genereren. Met het formaat van Stichting Alpe d'Huzès nu is betaalde professionele krachten inzetten logischerwijs een steeds terugkerend agendapunt. In mijn gesprek met Ed Kronenburg, oud-ambassadeur en oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Alpe d'Huzès, haalde ik ook het verhaal van Palotta aan.
En dan kom ik weer terug bij Dan Palotta, want je zou kunnen zeggen, de Alpe d'Huzès is een, dat is een Dat is nog steeds staat volgens mij bovenaan in fondsenwervingsland.
Ja.
Ik heb ook nog even op die website zitten kijken. En daar staat nog steeds inderdaad vol overtuiging 100% strijkstok.
Ja.
100% van alle donaties gaan naar het onderzoek.
Ja.
En nazorg voor mensen met kanker. Maar ik weet het zelf ook. Ik zit zelf ook in een vrijwilligersorganisatie van allemaal goedbedoelende, waaronder ik zelf goedbedoelende mensen die het ernaast doen. En we lopen allemaal tegen dat moment aan af en toe dat het eigenlijk te veel tijd kost of dat je eigenlijk net te weinig professionaliteit om je heen hebt om te doen hoe je het zou willen doen. En ik kan me voorstellen met het formaat van Altu 6 dat je kosten moet maken. Back-office kosten, goede financiële adviseurs. Eigenlijk al die minder sexy kanten van goede doelen. Hoe gaat de organisatie daarmee om? Want je moet uiteindelijk, al was het maar dat er een goede directeur boven moet zitten die bij wijze van spreken fulltime mee aan gaat. Zijn dat allemaal vrijwilligers?
Ja, het is een beetje een tweerichtingenstrijd binnen Altu 6. Omdat wat je zegt is natuurlijk juist. Het vergt zeker voor een bestuur en zeker voor de voorzitter ongelooflijk veel tijd. We merken dat ook steeds omdat we iedere keer als we een directeur hebben. En dan merk je toch na verloop van tijd dat het te veel wordt. Omdat ze gewoon niet aan hebben zien komen. Zeg maar. En je kan het wel uit proberen te leggen, maar ze moeten het ervaren wat het betekent inderdaad om dat te doen. En we hebben nu al, na Johan van der Waal, zijn we nu al aan de derde nieuwe voorzitter bezig.
Ja, wow.
De eerste die stapte eruit na een half jaar vanwege een burn-out. Ook niet alleen vanwege Altu 6, maar het had ook met zijn zakelijke beslommeringen te maken. De tweede heeft het maar 2 jaar gedaan of zo, want op zich gewoon een periode, maar die merkte gewoon dat het zoveel tijd nam.
Ja.
En nu hebben we net een nieuwe, die begint in juni. Kijken hoe lang die het volhoudt. Maar dat is lastig en dan precies om de reden die jij zegt. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja jongens, maar we moeten gewoon wel een paar dingen misschien professioneel inregelen. Maar goed, daar is wel veel weerstand ook, omdat er echt heel veel mensen zijn die vast willen houden aan dat principe van dingen. Zolang je dat kan doen, is dat wel goed. En er is natuurlijk wel een deel van het bedrag, zeg maar, dat gebruikt wordt. Hè? Wat jij, als je meedoet, betaal je namelijk wel 120, 130 euro, geloof ik. Precies, voor je kleding en dat soort zaken.
Ja.
Dus dat wordt daar wel uitbetaald. Maar wat jij ophaalt als sponsoring, zeg maar, dat gaat helemaal naar het KWF. Maar het is zo, en ik vind het interessant, daar heb ik het over gehad. Hè, dat je, als we nou professionaliseringsslag zouden maken, krijg je misschien ook een hogere opbrengst.
Ja.
En er zijn zeker mensen die daar wel wat voor voelen, maar men durft die stap niet in te zetten.
Nee.
Ja, omdat ze toch een beetje bang zijn dat de verkeerde indruk wekt.
Excuus voor het wat krakerige stemgeluid van Ed. Daar kan hij zelf niet zo heel veel aan doen. Het is vooral, denk ik, de akoestiek van de Zoom-call in combinatie met een, vermoed ik, niet al te beste microfoon. Van Palotta weet ik inmiddels dat hij over het dilemma van Altu 6 geen seconde zou twijfelen. Als je wil groeien, moet je ook durven investeren in je organisatie, net zoals bedrijven met winstoogmerk. Een zakelijkheid die ik trouwens ook bij veel filantropen terugzie. Bij de bepaling aan welk goed doel ze hun geld het beste kunnen geven, kijken ze vooral naar de cijfers. Waar haal ik het meeste rendement op mijn geïnvesteerde gari-euro's? En met meeste rendement bedoelen ze dan bijvoorbeeld de kans op een beter leven voor zoveel mogelijk mensen. Om daarachter te komen worden wetenschappelijke onderzoeksmethodes gebruikt, maar daar kom ik later nog even op terug. Dat data-gedreven investeren in goede doelen wordt ook wel effectief altruïsme genoemd. Effectief altruïsme is een term die Frits ook graag gebruikt. Hij ziet zijn giften ook meer als een investering dan als een schenking. En investeert dan ook met dezelfde rationaliteit als wanneer hij dat geld in een belegging voor zijn eigen pensioen zou steken bijvoorbeeld. Als ik het internet een beetje afstruin op het onderwerp effectief altruïsme, dan stuit ik op een interessante lezing van econoom en moralist Dr. Kelly Liket. En zij vraagt zich af waarom we wel rationeel nadenken over de aankoop van een wasmachine, maar dat dan niet doen als we geld uitgeven aan een goed doel. Ja, dat is inderdaad inconsequent en dat herken ik ook. Ook al stel ik mezelf nooit de vraag waarom ik dat doe. Misschien is een wasmachine gewoon een minder emotioneel product dan de meeste goede doelen. Liket moedigt in haar lezing er gehoor aan om te kiezen voor goede doelen die waarschijnlijk voor veel positief impact kunnen zorgen. In plaats van goede doelen te kiezen die dat mogelijk doen. dat klinkt misschien een beetje als een open deur, maar het voorbeeld dat ze vervolgens geeft, dat motiveert mij ook om even wat onderzoekender, wat rationeler de goede doelen waar ik aan geef, dus te categoriseren op waarschijnlijke en op mogelijke positieve impact.
Bijna iedere zwerver in Nederland is al door enorm veel instanties geraakt. En iedere keer is hij er tussendoor gelipt. Het is al ontzettend veel mensen en ontzettend veel middelen, ontzettend veel geld, niet gelukt om deze zwerver te helpen. En nu sta ik voor hem en vraagt hij een paar euro van mij. Wat is de waarschijnlijkheid dat die euro's daadwerkelijk wel dat magische verschil gaan maken? Nou, bijna iedereen die wel eens aan een zwerver geeft, die heeft dit soort vragen zich afgesteld en zegt dan misschien, ja, maar ik doe het gewoon omdat ik zoveel pijn in mijn hoofd krijg als ik het niet doe. Maar de waarschijnlijkheid dat het echt zinnig is, is best wel klein. En hoe verhoudt zich dat met bijvoorbeeld die paar euro's geven aan een vaccin? Bij een vaccin weten we best wel zeker wat de effecten daarvan zijn. Het is een redelijk ernstig probleem waarvan we weten dat als je dat vaccin krijgt, dat je daar ontzettend lang baat bij hebt. Nou, als we nu ergens staan en we willen ons met de problematiek van zwervers bezighouden, dan staan we niet echt op een goudmijn. De kans dat we daar veel effect hebben, de waarschijnlijkheid, is redelijk klein. Terwijl als we op een plek gaan graven waar het gaat om de gezondheid van jonge kinderen tussen 0 en 5, staan we op een enorme goudmijn. Het ligt bijna voor het oprapen.
Tussen twee haakjes, die metafoor van die goudmijn die loopt door het hele verhaal heen, maar die zal ik voor nu even buiten beschouwing laten. Om het stuk dat ik er nu uitlicht even hier samen te vatten, zou je ook kunnen zeggen dat Liket ons aanmoedigt onze donatie-euro's te zaaien in rijke grond.
En als je dan dit soort dingen gaat zeggen, zo'n economische benadering, jeetje, wetenschappelijk bewijs over het oorzakelijke effect van, of je met een zwerver überhaupt wel impact kan maken. Ga toch weg, daar heeft toch helemaal niemand zin in. Maar mijn hoop is dat jullie die hier vanavond allemaal gekomen zijn, zoveel voelen voor de wereld, dat je er wel van overtuigd bent dat we niet alleen maar naar die prachtige mogelijkheden tot impact moeten kijken, maar echt moeten gaan zoeken naar de waarschijnlijkheid dat we veel impact kunnen krijgen.
Oké, dus op het moment dat ik de supermarkt binnenloop en bij de ingang een zwerver tegenkom die zijn hand ophoudt voor wat kleingeld, dan moet ik eerst even rationeel een aantal zaken afwegen voordat ik hem wat geef. Poeh. Haar pleidooi om te kiezen voor donaties die waarschijnlijk voor impact zullen zorgen in plaats van mogelijk. En door dit ook concreet te maken met voorbeelden, daarmee roept Liket natuurlijk ook best wel een beetje weerstand op. Zo kreeg ze een paar jaar geleden, naar aanleiding van haar kritische stuk over de Ice Bucket Challenge, en over dat je je donatie-euro beter kon besteden dan het over te maken aan de stichting ALS Nederland, veel boze emotionele reacties van mensen die getroffen waren door ALS. Zelf of iemand in hun omgeving. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar ze haalt juist deze kwestie aan om een nuance in haar stelling aan te brengen. Om duidelijk te maken dat
ik alle mensen die heel dicht bij mij staan ook onwijs voortrek. Natuurlijk. Dus mijn kinderen die krijgen disproportioneel veel aandacht van mij. Volgens mij heb ik amper invloed op hoe ze uiteindelijk gaan eindigen. Maar kan maar niet stoppen met me te bemoeien met hun leven en met tijd aan hun te spenderen. En veel te veel geld trouwens ook aan ze te spenderen. Hetzelfde met mijn vrienden kan ik ook maar niet mee stoppen. Als die problemen hebben, dan geef ik er alles voor op. Terwijl ik zou misschien veel meer impact kunnen hebben als ik in diezelfde tijd met een goed doel zou gaan zitten. En eindelijk eens een keer ze zou helpen om inzicht te krijgen in dat wetenschappelijk onderzoek waarvan ik net argumenteer dat dat zo belangrijk is. Dus ik maak echt aan de lopende band ontzettend slechte keuzes. Maar als ik dat soort dingen zeg over goede doelenorganisaties, dan zit ik in het domein waar het even niet over mezelf gaat. Dus als ik nou de hele dag bezig ben met hoe kan ik nou gelukkig zijn, wil ik nog even naar de yoga, ja of nee, waar heb ik zin om te eten vanavond? Even los daarvan, nu geef ik euro's weg over het welzijn van een ander. En in dat gebied, het welzijn van een ander willen helpen, in het altruïstische gebied, daarin maak ik het argument dat je euro verder kan reizen via zo'n Against Malaria Foundation dan via ALS.
Dat voorbeeld van de Malaria Foundation, dat hoor je vaak van mensen die zich bezighouden met effectief altruïsme. Frits ook trouwens. Want malaria-netten schijnen tot de meest effectieve mensenredders van de derde wereld te horen. De waarschijnlijkheid dat jouw 2 euro, want zoveel kost zo'n net, een kind daar zal behoeden van een vroege dood, die is heel erg hoog. Rijke grond dus. Ik doneer zelf jaarlijks een bescheiden bedragje voor onderzoek naar Alzheimer. En dat is omdat ik de gevolgen van deze ziekte van heel dichtbij heb meegemaakt. En met mij ongetwijfeld heel veel generatiegenoten. Of die donaties effectief zijn geweest, dat heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd. Ik weet wel dat er wereldwijd al heel veel geld naar dat onderzoek is gegaan. Maar dat een echt succesvolle therapie nog steeds heel ver weg is. En Liket heeft me nu duidelijk gemaakt dat een rationele afweging maken bij goede doelen, die me op een of andere manier persoonlijk raken, dat dat heel erg moeilijk is. Peter Singer, een hoogleraar bioethiek aan de Princeton University en gespecialiseerd in toegepaste ethiek, is iets strenger dan Liket. Wat hem betreft ontslaat onze misschien wel natuurlijke subjectiviteit ons niet van de plicht om verder te kijken dan wat ons direct raakt.
There's something that I'd like you to see.
We horen Singer tijdens een TED-talk waar hij de zaal uitnodigt om naar een nogal onaangenaam nieuwsitem te kijken.
It's a story that's deeply unsettled millions in China. Footage of a 2-year-old girl hit by a van and left bleeding in the street by passers-by. Footage too graphic to be shown. The entire accident is caught on camera. The driver pauses after hitting the child, his back wheels seen resting on her for over a second. Within 2 minutes, three people pass 2-year-old Wang Yu by. The first walks around the badly injured toddler completely. Others look at her before moving off.
De gruwelijke beelden bij het commentaar komen van een beveiligingscamera die in de betreffende straat hing. Singer geeft ons nog wat extra context.
There were other people who walked past Wang Yu, and a second van ran over her legs before a street cleaner raised the alarm. She was rushed to hospital, but it was too late. She died. I wonder how many of you, looking at that, said to yourselves just now, I would not have done that. I would have stopped to help. Raise your hands if that thought occurred to you.
Iedereen steekt hier natuurlijk zijn vinger op, ik in mijn hoofd ook.
As I thought, that's most of you. And I believe you, I'm sure you're right. But before you give yourself too much credit, look at this. UNICEF reports 6.9 million children under 5 died from preventable poverty-related diseases. 6.9 million is 19,000 children dying every day. Does it really matter that we're not walking past them in the street? Does it really matter that they're far away? I don't think it does make a morally relevant difference. The fact that they're not right in front of us, the fact, of course, that they're of a different nationality or race, none of that seems morally relevant to me. What is really important is, can we reduce that death toll? Can we save some of those 19,000 children dying every day? And the answer is, yes, we can.
En dan wordt het ineens echt heel praktisch, want dan komt hij met allemaal voorbeelden door van allerlei zaken die we dagelijks prima achterwege kunnen laten of veranderen om met dat uitgespaarde geld vervolgens iets te doen voor goede doelen. Van minder vaak nieuwe kleren kopen tot bijvoorbeeld minder douchen. Maar als ik dat zo hoor, dan voelt het toch echt wel heel erg als klein bier voor dat gigantische probleem van iets doen aan 19.000 stervende kinderen per dag. Singer veegt dat cynisme resoluut van tafel. Want juist in de kleine bedragen zie je het verschil dat effectief altruïsme kan maken. Door jezelf ervan te overtuigen dat je donatie-euro het meest waarschijnlijke pad kiest naar positieve impact. Om in Liket-termen te blijven. En juist in die kleine bedragen gaan de voorbeelden zo spreken. Ook Singer roemt het succes van de malaria-nettencampagne. Maar er komt ook met net zo'n emotioneel spannend voorbeeld als de zwerver van Liket.
Take for example providing a guide dog for a blind person. That's a good thing to do, right? Well, right, it is a good thing to do. But you have to think what else you could do with the resources. It costs about $40,000 to train a guide dog and train the recipient so that the guide dog can be an effective help to a blind person. It costs somewhere between $20 and $50 to cure a blind person in a developing country if they have trachoma. So you do the sums and you get something like that. You could provide one guide dog for one blind American, or you could cure between 400 and 2,000
people of blindness. I think it's clear what's the better thing to do.
Net als Kelly Liket is Singer er dus wel uit. Maar waar het om effectief altruïsme gaat, is hij ook niet zomaar iemand. Peter Singer schreef al in 1972 het baanbrekende artikel Famine, Affluence and Morality, waarin hij betoogde dat mensen in rijke landen de plicht hebben om een groot deel van hun inkomen te doneren aan mensen in veel armere landen. Het artikel werd de oertekst van een beweging die bekend is komen te staan onder de naam effectief altruïsme. Singer stelt voor dat iedereen die daartoe in staat is, een deel van zijn inkomen zou moeten doneren aan goede doelen, om zo de armoede terug te dringen. Hij argumenteert dat wanneer men toch al een comfortabel leven leidt, een verdere poging om dit comfort te verhogen verbleekt tegenover het moreel gewicht dat uitgaat van het redden van een ander persoon, uit de armoede dus, door dit geld aan hem of haar te geven. In de vorige aflevering had ik het al heel even over dat verschil tussen arm en rijk en hoe dat met name de laatste 20 jaar zo exponentieel gegroeid is. Singer schreef dit artikel dus al 30 jaar eerder, maar misschien is het wel nu actueler dan ooit. Als we een echte systeemverandering in gang willen zetten, dan moeten we onszelf ook dwingen onze westerse bril af te zetten. Dat is een aanmoediging die komt van de Belgische filosoof Maarten Baudry. Vorig jaar sprak hij over effectief altruïsme bij Brainwash Talks. Dat programma ken je misschien wel, dat is van Human. Waar trouwens ook de filosoof Karim Benamar, die we later in deze podcastserie ook nog gaan horen, spreker is. Baudry die haalt het belang van de onderzoekende wetenschappelijke aanpak van effectief altruïsme aan. Onderzoeken wat wel en wat niet werkt, zoals we dat ook kennen van de geneeskunde.
Eén voorbeeld. Hoe verbeter je onderwijs in arme landen? Nu, ik denk dat jullie allemaal wel een aantal zaken kunnen bedenken die misschien nuttig zijn, zoals schoolboeken opsturen, leerkrachten opleiden, scholen bouwen enzovoort. Nu, een onderzoeker aan de Universiteit van Harvard, Michael Kramer, die onderzocht schooluitval in Kenia. En hij ging daarbij te werk, zoals in de geneeskunde. Eén groep krijgt het echte medicijn, en dan is er een controlegroep. En achteraf kijk je welke groep er het best van afbrengt. En hij stelde vast dat die traditionele aanpak eigenlijk nauwelijks een effect had. Goede wetenschap begint altijd bij het erkennen van je eigen onwetendheid. Nu, wat bleek de grote boosdoener in Kenia? Schistosoma. Dat is een gemene parasitaire worm. En daar is geen schoolboek tegen opgewassen. De meest effectieve methode tegen schooluitval bleek ontwormingstabletten uitdelen aan die kinderen. En meteen daalde het schoolverzuim met maar liefst 25%. Nu, ik vind dit een geweldig inspirerend onderzoek. En het is natuurlijk maar één voorbeeld, maar het illustreert de denkwijze van effectieve altruïsten. Eerst ga je meten en onderzoeken en tellen en berekenen en daarna ga je al je middelen en geld inzetten op de zaken die werken.
Het schijnt trouwens dat ook Nederland tientallen jaren lang voor vele, vele miljoenen aan onderwijsmiddelen zoals schoolboeken, schriftjes en schoolborden naar de derde wereld gestuurd heeft, zonder echt aantoonbaar resultaat. In de volgende aflevering ga ik dat effectief altruïsme nog wat verder onderzoeken, om wat meer te weten te komen over de wetenschappelijke benadering van wat werkt in goede doelenland en waar Maarten Baudry al even naar hintte. En ik krijg van Sigrid van Aken van de Postcode Loterij ook nog een beetje tegengas op die hele beweging en hoe de Postcode Loterij dat in de praktijk brengt. Voor de afrondtune begint wil ik toch nog even met een afterthought terugkomen op de vraag van Dr. Kelly Liket. Waarom we wel rationeel nadenken over de aankoop van een wasmachine en geneigd zijn dat niet te doen als we geld geven aan een goed doel. Het simpelste antwoord is natuurlijk: een goed doel maakt emoties los, vanzelfsprekend, en een wasmachine niet. Toch denk ik nu, ook een wasmachine kan emoties met zich meebrengen. En dan bedoel ik niet het soort emotie dat hoort bij het moment dat je ontdekt dat een of ander onverlaten rode sok tussen al je witte was gestopt heeft. Het begint misschien wel zakelijk, want je wilt toch echt het maximale uit je wasmachinebudget halen. Met alle rationele afwegingen die gemaakt moeten worden. Zaken als hoeveel was moet erin kunnen, hoe zuinig moet die zijn, hoeveel wasprogramma's heeft hij, hoe zit het met de garantie, heeft hij goede reviews, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar als hij dan na veel wikken en wegen eindelijk op zijn plek staat, dan is het toch even wat meer dan gewoon een nieuwe wasmachine. Ineens hoor je jezelf tegen anderen praten over zijn wel hele grote vulopening. en het speciale Water Balance Plus programma. Met een emotie die misschien wel te vergelijken is met wat ik bij Frits zie als hij over zijn caritatieve projecten spreekt, waaraan hij besloten heeft te geven. En zijn gedegen, misschien wel coole research, voorafgaand aan zo'n donatie, is misschien ook wel juist de bron van al de passie die hij uitstraalt als hij er na afloop over spreekt. De powerpitches van collectanten aan mijn voordeur, die spelen dus misschien wel juist te veel in op mijn emotie. Ik knik dan snel mee van ja, is ook zielig, is ook erg, waar moet ik geven, kom maar op. Maar het beklijft dus helemaal niet. Om mij duurzaam te raken is misschien wel juist die zakelijke benadering meer iets voor mij. En voor de echte begeistering zal ik toch ook zelf aan de slag moeten en mijn research moeten doen. Gelukkig, ben ik inmiddels ook achter, bestaan er allerlei organisaties die je daarbij helpen. Eentje is al interessant om even naar te gaan kijken, dat heet givewell.org. Tot slot nog even wat belangrijke credits en disclaimers. Mijn naam is Pieter Scheltema en de podcast Geven voor Gevorderden is het resultaat van mijn lukrake zoektocht naar het nut, de noodzaak, de drijfveren en barrières rondom geven aan het goede doel. Iets wat nooit gelukt was zonder de aanmoediging en wijze input van inspirator en filantroop Frits Petit, de filosoof Karim Benamar, communicatiestrateeg Edward Stolze en last, but zeker not least, mentor en geluidsmacher Reinder van Zalk. Hun belangeloze bijdrage onderstreept onze gedeelde overtuiging dat het groeiende verschil tussen arm en rijk in de wereld veel meer aandacht verdient. Het liefdewerk oud papierkarakter van het project hoor je helaas wel door in de kwaliteit van de opnames. Mijn coronaproof, maar akoestisch, totaal onverantwoorde kantoortje aan huis zender Debet aan. Reinder heeft in de nabewerking geholpen om dit een klein beetje te verhullen. De serie is doorspekt met quotes en artikelen die ik al zoekend op het wereldwijde web heb aangetroffen. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb geen enkele check gedaan of ik ze eigenlijk wel voor het doel mocht gebruiken. Dus ik hoop dat de intentie van het project, tezamen met de bronvermeldingen, voldoende is voor de betreffende schrijvers en sprekers om dat niet al te bezwaarlijk te vinden. En om nog even binnen het thema af te ronden, deel deze podcast gerust.